Op een dag ontdekte ik Villa Betty, het grootste en het duurste huis van Amsterdam. Ik had het jarenlang over het hoofd gezien, maar mijn buurman Kees niet. Hij ziet hoe zijn buurvrouw Betty op haar 100ste uit de villa wordt gezet en al haar spullen op een openbare veiling worden verkocht. Wie heeft haar dit aangedaan? Ik ben Floor Doppen en in mijn podcast Villa Betty ga ik op zoek naar Betty's erfenis. Luister nu in je favoriete podcast-app.
Van het enige varken in Afghanistan tot de spijbelpolitiek van Zweedse kinderen. De wereld, het boek dat wij samen met de speld hebben gemaakt, is nu in de voorverkoop. Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamen aardrijkskunde. Ga naar grotepodcastlas.nl/boek, bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis.
Il pose d'abord qu'il ne fasse au radio podcast las qu'il reba fin néo to wakato. Pour qu'il ne fasse ya tingsen be Afrique du Stamsa sur un report. Atal rasanam kateka. Ta yura anirma ne nongoloma sa re du nouveau fin. Rin kite tinan bosetinyo kimenga. En kilra aromika akurumna la tinga yinoro. Il pose de la barca ni kilra nyinga.
Burkinezen zijn onze tegenpolen. Nederland gebruikt zand als wapen tegen het water. Burkina Faso vecht tegen het zand en voor het water. De Sahara rukt op, de zee is ver weg en de bekendste regionale rivier speelt hard to get. En water is niet het enige probleem. De verschroeiende Burkinese temperaturen bepalen ook het weer in de hoofden van de heetgebakerde strijders. Dus Burkina Faso kan meepraten over de belangrijkste alledaagse problemen in de Sahel. Maar ooit was Burkina Faso, het land van de oprechte mensen, een baken van hoop. Van postkoloniaal zelfbewustzijn met de vuist in de lucht. Zelfs de progressiefste politici van nu kunnen zich laven aan het vooruitgangsdenken en doen van Burkina Faso in de jaren 80. Maar die ondernemende geest werd hardhandig terug in de fles gedrukt. En die zit daar helaas nog altijd.
Ja, ik ben benieuwd wat voor idee we gaan overhouden aan deze aflevering. Negatief of positief?
Wat voor een idee heb je vooraf bij dit land?
Nou ja, ik heb politiek hoofdstukje onderzocht. Dus ik heb best wel een positieve blik. Zal later wel blijken waarom. Maar dat is zeker niet vanwege de laatste 30 jaar.
Nee. Okay. Ja. Ik heb Burkina Faso eerlijk gezegd van tevoren alleen maar in beeld vanwege ruzie in de Sahel. Gezeur met het uitstappen van regionale samenwerkingsverbanden, dat soort dingen.
Ja. En van het klassement voor mooist klinkende hoofdsteden van de wereld.
Ja, Ouagadougou.
Ja, zeker, zeker. Maar ik vond er altijd wel een beetje iets mysterieus rondom dit land hangen in mijn hoofd. Sowieso een mooie naam. Mm-hmm. Een land in de binnenlanden van West-Afrika. Zoveel heb je er ook niet van.
Ja, ik heb dus bij Burkina Faso, wij kennen allemaal Sporkel. Daar hebben we het volgens mij al vaker over gehad. En daar heb je ook zo'n quizje, dat is zo'n quizwebsite. Dan heb je ook het quizje alle landen van de wereld. En Burkina Faso was er standaard één die ik altijd vergat.
Echt?
Ja, want je gaat gewoon het rijtje je langs het rijtje de kust af. Langs. En dan vergeet je dat Burkina Faso daar nog
precies, ligt. De Sierra Leone's van deze wereld, die pak je allemaal nog wel mee. Ja. Maar een Burkina Faso, zo, die ik weet niet, die skipt ik gewoon altijd.
Ja, ik ken het in op mijn oude wereldkaart. Stond het nog als Opper Volta.
Oh, ja, heb je hele
dat droeg wel bij aan het mysterie rond dit land.
Ja. Ja. Er zitten ook wel best wel veel Nederlanders. Hè? Gewoon ontwikkelingswerkers, mensen die in de landbouw werken en zo. Dus het is wel een land waar veel landgenoten van ons wel eens zijn geweest of heen zijn gegaan.
Waarschijnlijk nu zitten als ze dit horen.
Dat zou kunnen. Dan we kunnen net zo goed gewoon meteen in de vrienden van de show springen. Dus laten we dat meteen ook even doen. Dat zijn deze keer Ilse de la Cité.
Heel
dus
goed.
Hoor daarin ook even het eiland van Parijs.
Heel goed.
Nathan Bierman, Martin, Vanni, Rom Antigua en Barbuda, Jim Myanmar, M. Ile-de-France.
Oh joh.
En we zinnen dit niet.
Emilie.
Emilie.
Nogmaals, jullie maken het echt veel te moeilijk voor ons.
Geweldig.
Nigeria, Floppy Joey, Klimaateffect Atlas en Tim.
Ja, wow. Ik vind het wel grappig dat de Klimaateffect Atlas vriend van de show is geworden. Dat is dus een online platform waar je gewoon voor jouw buurt kan nagaan wat de gevolgen van klimaatverandering zijn voor dingen als hittestress en wateroverlast en dat soort dingen.
Ja. Oh, meen je?
Ja, dat is echt serieus vet. En ja, voor zover ik weet is het geen commerciële partij. Is het gewoon een soort onderdeel van een publieke instelling. Dus ik mag best een beetje gratis reclame maken. Maar serieus, vette site, vette kaart eigenlijk. Ja. Om ze overheen te scrollen.
Eigenlijk zijn wij vrienden van hun show.
Ja, eigenlijk wel ja. Dus ik voel me vereerd. Nou, en, maar ook aan de rest, super bedankt voor jullie
ja, welkom. Welkom bij het clubje.
Zo is het. Dan, de naam van Burkina Faso. Hoe noemen zij zichzelf? Ze noemen zichzelf natuurlijk Burkina Faso. Land van de oprechte mensen. Komen we later nog wel op terug.
Ja, daarom. Maar zeg jij Burkina Faso? Burkina Faso?
Ik zou
Burkina
zeggen Faso? Burkina Faso.
Ik zou zeggen Burkina Faso.
Oh.
Nee, ik ga met Max mee.
Oh. We zeggen Burkina? Tweede klem.
Burkina
tweede...
Faso, dat zou ik zeggen.
Luister, als jullie gaan later in de aflevering horen of we wel of niet een Burkinees hebben gevonden die dat ons uitlegt. Verklappen? Nee, hebben we niet gedaan. Dan de ligging van Burkina Faso. Het is natuurlijk een land in West-Afrika zonder kust, dus veel buurlanden. Begin even bij Mali, dan Niger, dan Benin, dan Togo, Ghana en Ivoorkust. Dus inderdaad best wel veel. 6,5 keer Nederland zijn ze qua oppervlakte en daarmee zijn ze ongeveer net zo groot als Nieuw-Zeeland of Ecuador. Het aantal mensen in Burkina Faso loopt tegen de 24 miljoen. En de hoofdstad is natuurlijk Ouagadougou, al eerder over gehad. Dougou betekent dorp. En andere steden, ook een hele mooie, want dan moet je het natuurlijk hebben over de tweede stad Bobo Dioulasso. Ook zijn heerlijke naam.
Ja, geweldig.
Klasse.
Dan wonen de mensen. Ouagadougou ligt best wel centraal in het land. Dus de meeste bevolking vind je ook in die middenstreek. Bobo Dioulasso ligt veel meer naar het westen. Maar dit is niet zo'n land zoals in Mali bijvoorbeeld, waar iedereen vooral in het zuiden woont. Dus het is meer een beetje in het midden. Dus waar ook Ouagadougou ligt bijvoorbeeld. Ze betalen daar met de CFA-frank, de West-Afrikaanse natuurlijk. De islam heeft de overhand qua religie, dus meer dan 60%. Maar het is wel lastig meten, omdat veel van die moderne religies ook wel eens hand in hand gaan met traditionele religies. De taal is Frans, officieel dan, maar op straat worden wel veel lokale talen gesproken en daarvan is Mossi het grootst. De achternamen die het meest voorkomen zijn Ouedraogo, Sawadogo, Kabore, Traoré, Diallo en Ouattara.
Oh ja, en Ouedraogo schrijf je dus als Ouedraogo.
Ouedraogo,
tot vandaag altijd uitspraak.
Ja.
Ouedraogo dus.
Ja, dat is Ouagadougou.
Ja.
Ja, op zijn Frans ook wel. En de vlag. Ja, Huug, ga maar rechtop zitten. Want dit zijn natuurlijk de Pan-Afrikaanse kleuren en een ster. Dus dan weet je dat er in de Koude Oorlog iets is gebeurd. Het zijn twee horizontale banen, rood boven en groen onder. En in het midden zie je dus een gele ster. Leon, wat vind jij van deze vlag?
Ja, straalt wel bepaalde mate van kracht uit, vind je niet?
Zeker.
Ik bedoel, de ster in het midden. Ik vind het een relatief klein, lief sterretje. Ze had het wat mij betreft wel bonter mogen maken.
Ja, maar Pan-Afrikaanse vlag, dan pik je deze er wel zo uit.
Dat sowieso 100%. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de link met de geschiedenis en de Koude Oorlog en alles nog niet had gelegd. Maar ja, het rood zou ongetwijfeld ook staan voor het bloedvergieten van de onafhankelijkheidsstrijd en dat soort dingen.
Ja, misschien wel.
En misschien ook wel een beetje voor het socialisme.
Hey, en Hugo, als we zien rood en groen met een beetje geel, wat vind jij hiervan?
Ja, ik val me wel met mijn neus in de boter qua rood-groene vlaggen de laatste tijd. Burundi hadden we ook al. Ja,
Turkmenistan.
Dus ik ben wel fan. Ik vind dat, ja, Turkmenistan, ik ben wel fan. Ik vind het mooi.
Oké. Okay.
Ja.
Cijfertje?
Ja, qua ontwerp is het ook weer niet super origineel. 7?
Yes. Oké, kan ik wel mijn leven.
Ja, kijk, 6 per 8.
6 per 8.
Oké, we zijn weer terug in de Sahel. En dat betekent dat je een paar dingen wel kan aftikken. Want in het noorden is het dus te droog om te leven. In het zuiden is het behoorlijk nat en is er geen kustlijn. En dat is dus de reden dat de meeste mensen in het midden van het land wonen. Wat we ook kunnen aftikken is dat mensen hier islamitisch of christelijk zijn. En dat dat vooral afhangt van waar je zit. Dus in het noorden heb je vooral de moslims en in het zuiden vooral de christenen. Die moslims hebben dus de overhand. 2/3 ongeveer is moslim tegenover 1/4 christenen. En daarnaast heb je dus heel veel van die animistische religies. Ja, ik vond ergens dus percentages moslims tussen de 20% en de 70%.
Ja.
Dus is maar net wat je dan belangrijker vindt. Met die christenen gaat het in Burkina Faso niet zo heel lekker. Die zijn de laatste jaren heel vaak slachtoffer geworden van religieus geweld door moslim-extremisten. En dat is jammer, want Burkina Faso was eigenlijk tot voor kort een land waar die groepen christenen en moslims heel vreedzaam met elkaar samenleefden. Het is ook niet zo dat de verdeling van religie de verdeling van de etnische groepen volgt. Want de meeste etnische groepen bestaan uit zowel moslims als christenen.
Mm-hmm.
De grootste groep, dat is de Mossi. Die noemde je al, Max. En ongeveer de helft van de bevolking die schaart zich daaronder. Die groep die woont ook vooral in het midden van het land, rondom Ouagadougou. En daaromheen leven nog ongeveer 160 andere groepen. De eerlijkheid gebied trouwens wel te zeggen dat die Mossi ook niet helemaal een homogene groep is.
Ja, oké. Okay.
Maar goed, je moet ergens generaliseren. Die Mossi, die staan bekend als de cowboys van Afrika.
Oké. Okay.
Ja, het zijn echt hardcore paardrijders. Ze hadden vroeger ook een hele beruchte cavalerie. Die Mossi die spreken de taal Moré. Dat is dus die grootste inheemse taal. En daarnaast zijn er dus een heleboel kleinere taaltjes. Voor iedere bevolkingsgroep ongeveer wel eentje. En de landsnaam Burkina Faso is een mooie afspiegeling van de meertaligheid. Want de woorden Burkina en Faso komen namelijk uit verschillende talen.
Hey.
Burkina betekent eerwaardige mensen in het Moré. En Faso betekent vaderland in het Dioula, een van de kleinere talen. Dus Burkina Faso betekent in die twee talen samen dus vaderland van de eerwaardige mensen.
Ja, mooi.
Mooie landsnaam, toch?
Ja, zeker.
Ik vraag me af wat België zou gaan maken als ze dit zouden moeten gaan doen.
Ja. Oeh, goede uitdaging België.
Ja.
Ga eraan staan, ja. Lokale talen die zijn ook verantwoordelijk voor al die schitterende plaatsnamen in Burkina Faso. We begonnen dus al met Ouagadougou, de hoofdstad. Dat is trouwens een beetje een Franse verbastering van de lokale naam Ouagadougou. Dus dat is in het Frans Ouagadougou geworden. Dus die hebben daar U's aan toegevoegd, waardoor je meer een U-klank krijgt.
Laat het maar aan die Fransen over om woorden langer te maken met extra klinkers. Ja, en
extra klinkers, ja. Ouagadougou. Dat is voor locals ook te lang. Dus die noemen de stad meestal gewoon Ouaga.
Vet.
Daar kunnen Wageningers over meepraten.
Ja, zeker.
Dus Ouaga en Ouagadougou. En dus die tweede stad noemde je ook al Mars, Bobo, Dioulasso. Maar verder heb je ook nog Kombisiri, Niangoloko, Ouahikuya, Seguenega, Tangin Dasuri en Tengodogo.
Wauw.
Nou, tot slot. Het zal je niet verbazen, maar Burkina Faso is een van de armste landen van de wereld. Kent een enorm hoge bevolkingsgroei. Bijna 6 kinderen per vrouw. Gemiddelde leeftijd is 17. Deze eeuw is de bevolking al ruim verdubbeld.
Wow.
Er wonen ruim 5 keer zoveel mensen in Burkina Faso nu als in 1950.
Yo, 5 keer?
Ja, dus toen wonen er nog geen 5 miljoen mensen.
Oef.
Dus ze zitten heel vroeg in het demografisch transitiemodel. Maar laat je ook weer niet in de luren leggen door die cijfers. Want zoals Hans Rosling altijd zei, het kan slecht en beter tegelijk gaan. Want de kindersterfte neemt heel snel af. De levensverwachting stijgt ook heel snel. Het geboortecijfer daalt steeds verder. Dus ja, er is best nog wel een lange weg te gaan. Maar de transitie is echt wel goed en wel begonnen.
Mm-hmm. Over geboortecijfers gesproken. Zouden jullie een gokje durven wagen wanneer de eerste bijlen die zijn gevonden in het land zijn gedateerd?
Oh jeetje,
hoe ik je er vast
heb. Ik denk wel dat dit wel een van de plekken is waar heel vroeg mensen woonden. 20.000 voor Christus.
Max, durf jij hier... ik weet dat jij dat lastig vindt, cijfers noemen met zover voor Christus.
Ja, iedereen vindt het lastig. Nee, laten we zeggen 10.000 jaar.
11.000 voor Christus.
Ik vind het wel best makkelijk eigenlijk over het algemeen. Daar ben je heel veel verstand van. Nee, absoluut niet. Gelukstreffer.
Nee, is die zogenaamde neolithische cultuur best wel wat dingen gevonden. Vooral in het noorden van wat we nu kennen als Burkina Faso. Wat natuurlijk toen niet was. Men zegt dat de oorspronkelijke bewoners van Burkina Faso, dat zijn de Bobo, de Lobi en de Gurunsi. Nou, de Bobo, dat vinden we nu ook wel terug bijvoorbeeld in de plaatsnamen.
Ja.
Zij waren daar heel lange tijd eigenlijk een beetje de baas. Tot ongeveer de 15e eeuw na Christus. Want toen was er een behoorlijke verandering. Want toen kwamen veroveraars te paard vanuit het zuiden het gebied binnen.
Hey.
Ja. Deze verschillende invasies die leidden tot de stichting van de Gourma en de Mossi koninkrijken. En de Gourma die zaten in het oosten en de Mossi die zaten in het centrale deel. Dus die Mossi koninkrijken, dat waren dus inderdaad die lui die ook nu nog in Ouagadougou zitten.
Dus dat gaat echt ver terug.
Gaat echt ver terug, ja. Die zitten dus al een tijdje. Het was niet één koninkrijk, het waren verschillende soorten koninkrijken. Ze waren heel feodaal, dus heel hiërarchisch. Ze hadden edelen. Ze hadden ook een koningshuis daarboven nog. Dus ze hadden koningshuis, edelen, burgers en daaronder zaten uiteraard de tot slaafgemaakten. En aan de top van de hiërarchie stond de hoogste heerser. Die heet de Muro Naba. En dat vertaalt ongeveer naar de grote heer. En eentje daarvan, een zo'n Moro Naba, die had een zetel in Ouagadougou. Dus toen al was het eigenlijk een best wel een centraal punt in een Mossi koninkrijk. En die Mossi waren best wel goede strijders. Hè? Zoals je al zei, ze hadden flink wat paarden. Ze stonden ook bekend als goede strijders. En die ook echt gewoon veel pogingen tot invasies van buitenaf wisten af te slaan. Van onder andere de Songhai en de Fulani-rijken. Nou, die Fulani zijn we ook al vaker tegengekomen. En zo hebben ze ook best wel lang de islam buiten de regio weten te houden. En die grens die loopt daar ook dus nu nog steeds.
Ja.
Oh ja.
En tegelijkertijd onderhielden die Mossi-koninkrijken best wel veel handelsrelaties met veel andere grote machten in West-Afrika, waaronder de Djula en de Asante. Nou, die Asante is al vaak tegengekomen, die gaan we in Ghana ongetwijfeld heel lang over hebben. Dus al met al hebben die Mossi-koninkrijken zo'n 600 jaar eigenlijk best wel een prima bestaan gehad daar. Gewoon een beetje leven, laten leven, je invasies afslaan.
Dit is ook wel een stuk waar niet elke keer een Portugese handelspost wordt gesticht. Aan je kust, weet je? Want ze hebben geen kust.
Precies, dat dus werkt er ook mee, ja.
Best wel perifeer geweest en dat was die Mossi, kwam dat wel goed uit.
Ja, in dit geval wel. En kijk, natuurlijk hebben zij ook wel echt wel via banden gehad met Westen en zo. Ik geloof er niet in dat die helemaal geen link hadden met de buitenwereld.
Ja.
Helemaal niet als je zo'n best wel groot rijk hebt. Maar goed, al met al bestond het dus best wel lang. Daar kwam vrij abrupt een einde aan door de...
Fransen?
Ja, de Fransen. Er was een Frans expeditieleger. Die versloeg die Moro Naba, dus die hoge heer. Zijn naam was Bukhari Kutu. Hij was een Mossi. Hij werd verslagen in 1896. En daarna is dat hele Franse expeditieleger doorgestoten tot de rest van het gebied. Tot uiteindelijk in 1901 Ouagadougou werd overgenomen.
Dit was natuurlijk na de conferentie van Berlijn, dat iedereen een stukje Afrika te verdelen had. En toen gingen ze dus ook het binnenland in om dat ook maar voor zichzelf te claimen.
Precies dat. Het was gewoon zo van, oké, nou, de wat ze dan donker Afrika noemden, wat ze nog niet hadden ontdekt zelf. Maar natuurlijk al lang mensen en koninkrijken waren die zelf al een heel bestaan hadden opgebouwd. Die moesten ook even...
Eraan geloven.
Ja, letterlijk. Ja. Want het geloof moest er komen. Maar ook ze moesten maar eventjes gaan leven naar de westerse manier van leven. Ja. Nou, dat gebeurde dus toen. Uiteindelijk zaten de Engelsen en de Fransen een beetje rond het gebied daaromheen. Te bakkeleien. Oké, hoe kunnen we nou dit een beetje onderling verdelen? En toen hebben zij samen die grenzen getrokken. De Fransen hebben vervolgens wat we nu kennen als Burkina Faso grotendeels verdeeld in administratieve cercles. Binnen die cercles hielden ze de hoofden van die Mossi op hun traditionele zetels. Dus het was wel Frans, tussen aanhalingstekens, maar ze deden er eigenlijk niet echt veel mee. Dat zag je wel vaker in de regio.
Burundi hebben de Belgen en de Duitsers dat ook gedaan.
Ja, exact. Ja. Een beetje zo van, prima, ga jij maar je gang, maar voor de grote wereldmacht is dit nu Frans. Daarna werd het eerst Oud-Senegal en Niger. Daar zat dus Burkina Faso in. Dat is opper Senegal en Niger. Maar in 1919 werd het een aparte kolonie van Frankrijk met de naam Opper Volta.
Ja.
Wat inderdaad, Hugo, jij zei het net al, echt een veel te gruwelijke naam is voor een land. Maar goed. Wat de Fransen toen deden was ook wel een bekende strategie. Gewoon één van de groepen in het land de meeste macht geven en dan hen zelf maar het robbertje uit laten vechten. Nou, dat deden ze in dit geval bij de Mossi. Dus die hadden al zelf een koninkrijk, maar daarbuiten had je natuurlijk nog al die andere volken. En dat liep natuurlijk al niet helemaal lekker. Dus intern begon het al een beetje te borrelen. Maar ook de inkomsten van de kolonie die bleken best wel tegen te vallen volgens de Fransen. En daarom werd er in september 1932 besloten om de kolonie op te geven en her te verdelen tussen Ivoorkust, Niger en Frans-Soudaan.
Oh joh.
Zo van, zoek het maar uit.
En Frans-Soudaan was in dit geval het gebied van Mali en zo, toch?
Ja, dat komt ongeveer overeen met Mali.
Ja, check.
Mali heeft heel veel namen gehad, waaronder Frans-Soudaan.
Nou, dat was dus in 1932. In 1947, dus na de Tweede Wereldoorlog, werd Opper Volta opnieuw opgericht en werd het een overzees gebiedsdeel van de Franse Unie. En in 1957 werd het een zelfbesturende kolonie.
Hmm.
Dus al die gradaties weer, dat zie je ook heel erg bij de Britten terug, die ze dan hebben. En in 1957 werd het een zelfbesturende kolonie. Daarna ging er een weg richting onafhankelijkheid. En dat ging niet zonder slag of stoot. Want door dat zelfbestuur kregen ze dus in één keer letterlijk zelfbestuur, kwamen er best veel nationalistische partijen op die vooral oog hadden voor hun eigen stammen. Dus nationalistisch in deze zin moet je even zien naar niet je eigen natie, maar naar je eigen volk. Ja, hetzelfde eigenlijk. Een van die politieke partijen was de nationalistische Volta Democratische Unie. Met de leider Maurice Yameogo. Hij was overigens ook aangesloten bij die Pan-Afrikaanse Rassemblement Démocratique Africain. Ja. Van die Houphouët Boigny die we besproken in die voorkeur.
En waren zij Mossi nationalistisch, zeg maar?
Ja, volgens mij wel. Want die, die Yamayogo, hij was Mossi.
Oh ja, dus dan, dus dan gaan we even vanuit Mossi, dat, dat vooral de andere volkeren niet zo blij waren met deze.
En die waren natuurlijk ook minder sterk in die periode. Dus dat zal het zijn. Maar goed, hij was dus ook zo'n Pan-Afrikaanse leider. En op 11 december 1959 werd hij ook de eerste president van Upper Volta. En nog geen jaar later, op 5 augustus 1960, werd Upper Volta een onafhankelijke republiek. Die Yamayogo dus. Hij vreesde dat Upper Volta internationaal niet heel serieus genomen zou worden, wanneer er veel verdeeldheid was in het land. En dus wat deed hij? Het meerpartijenstelsel afschaffen. En in 1962 al, dus al 2 jaar na de onafhankelijkheid, riep hij de suprematie uit van zijn partij over alle nationale instituties. En hij werd ook vrij snel een behoorlijke nepotist en een tiran. Allemaal familieleden en kennissen werden op hooggeplaatste functies gezet. Oppositiepartijen werden verboden. De macht van de stamhoofden, die dus ergens anders nog aan de macht waren, die werd behoorlijk beperkt. En hij creëerde met de Franse steun een nationaal leger. Hij werd daarna herverkozen. Want ja, geen oppositie, geen tegenkandidaat.
Wie is de andere presidentskandidaat? Oh, wacht, dat ben ik zelf.
Ja, oh, die andere guy die ook niet meer leeft. Ja, nou, hij werd dus daarna weer herverkozen. En toen is hij gaan trouwen met Miss Côte d'Ivoire.
Nee joh.
Ja, en die was de helft van zijn leeftijd.
Die zag ik echt niet aankomen.
Nee, ik dus ook niet. Dit was een behoorlijke deep dive die ik weer heb genomen. En die bruiloft van hun, die kostte naar verluid $40,000. Nou, dat was toen al sowieso fucking veel geld. Maar ja. In dat land natuurlijk helemaal. En vervolgens gingen ze met z'n tweeën maandenlang op huwelijksreis naar onder andere Parijs, de Cariben en Brazilië.
En zijn landen lang ook.
Ja, en zijn land werd gewoon een beetje door zijn minions.
Hij noemde het waarschijnlijk gewoon, hoe noem je dat? Staatsbezoek.
Staatsbezoeken naar andere landen. Maar goed, dat kost natuurlijk ook een fortuin. En daar waren de mensen al best wel een beetje pissig over. En toen kwam hij terug. En toen een van de eerste dingen die hij deed was de salarissen van de ambtenaren met 20% korten. Ja, toen was de maat wel redelijk vol. Want op 3 januari 1966 gingen de vakbonden in algemene staking en braken er behoorlijk wat rellen uit in de hoofdstad. En die Yamayogo moest ook daarna best wel snel aftreden. En toen hebben de vakbonden samen opgeroepen: oké, jongens, het leger moet het maar overnemen. Nou, dan weet je, dit gaat heel goed aflopen. En dat dacht kolonel Sangoulé Lamizana ook. Want die dacht, leger? Overnemen?
Daar ben ik wel bij.
Daar ben ik wel bij. Dat is een briljant idee. Dus hij nam de macht over. Hij zei vervolgens, ik blijf 4 jaar aan de macht en dan draag ik het over. Dus hoe lang bleef hij aan de macht?
12 jaar.
14 jaar. Ah. Nou, constante kritiek op hem en heel veel militair ingrepen van hem op verschillende plekken. Ja, en dat ging natuurlijk niet heel goed. Dat rommelde de hele tijd. Tot er na de jaren 80 een korte tijd ongeveer 3 grote coups plaatsvonden. Los van wat andere kleine verijdelde coupjes. Werd het in augustus 1983 wel echt tijd voor iemand anders. En toen kwam er een man aan de macht die luisterde naar de naam Thomas Sankara.
Ja, ook met een coup.
Ook met een coup.
Ja, het is natuurlijk wel. Ja, er zijn zoveel verschillende mensen aan de macht geweest in Burkina Faso. Ze zijn eigenlijk bijna allemaal via coups aan de macht gekomen. Dus inderdaad ook Thomas Sankara. En dan is dit dus het moment om hem te gaan bespreken, jongens. Want ja, jullie weten natuurlijk wel dat ik sinds deze podcast nogal een fascinatie heb ontwikkeld voor Afrikaans socialisme en vooral pan-Afrikanisme. Ik vind het echt zo intrigerend.
Ja, jij noemt het een fascinatie, maar het grenst wel echt aan dat we een interventie moeten gaan plaatsen.
Ik heb ze nog net niet allemaal als een poster boven mijn bed hangen, inderdaad. En dan moet je net Burkina Faso hebben. Want Thomas Sankara is wel een van de bekendste voormannen van die hele stroming. Dus hij wordt ook wel de Che Guevara van Afrika genoemd.
Dan heb je al meteen een goede inleiding.
Ja, dus ja. Dit was echt vanaf het begin een beetje de Afrikaanse leider die ik het liefst wilde onderzoeken. Dus ik had geluk met de loting.
Dat is die ook een Sankara, relatief jonge gast, toch?
Ja, hij werd op 33-jarige leeftijd werd hij president. Punt is alleen wel dat hij vermoord werd in 1987, 4 jaar nadat hij aan de macht was. Even een introductie van hoe hij in de wedstrijd zat. Dus de kortste samenvatting. Hij was overtuigd nationalist en pan-Afrikanist tegelijk. Hij was onderdeel van de marxistisch-socialistische kant. Dus sprak ook altijd over de revolutie. Maar hij was ook een intellectueel. Hij was progressief, een feminist, een klimaatactivist. En hij zette zich af tegen kolonialisme en vooral ook tegen het neocolonialisme dat je in veel Afrikaanse landen zag rond die tijd. Dat is de kortste samenvatting.
Okay,
nu volgt de lange.
Hij had zich wel vastgeketend aan de A12, denk ik, deze dagen.
Jazeker, maar daar word je dus ook president mee, blijkbaar.
Ja, toen wel. Nee,
hij was natuurlijk, via die staatsgreep kwam hij aan de macht. Hij was zelf ook een militair. dus een tijdje in Madagaskar gezeten ook. En in die militaire carrière kwam hij steeds meer in aanraking met politieke theorieën. En werd daarmee ook steeds meer een politiek filosoof. Een intellectueel dus. En tegelijkertijd met zijn carrière als militair werd hij ook politicus. Werkte hij zich op in de overheid en was er toen net als de kippen bij om zelf aan de macht te komen. Hij wilde dus het Afrikaanse continent, bestaande dus uit al die nieuwe staten, zo snel mogelijk bevrijden uit de handen van de rest van de wereld. En die rest van de wereld zat natuurlijk in een koude oorlog. En dus wilde ook ideologische invloed in Afrika. Maar hij was heel kritisch tegenover buitenlandse hulp, want, quote hem even, wie jou voedt, heeft jou onder controle. Wow. Ja. Dus het gold in zijn ogen vooral ook voor leningen bij het IMF en zo, andere instanties. Want schuld was in zijn ogen ook een neocoloniaal middel om al die jonge landen dus ook afhankelijk te houden van de rest van de wereld. Dus. En hij spoorde ook landen aan om diezelfde lijn te gaan hanteren. Dus daarin was hij echt een pan-Afrikanist.
Ja, kan ik op zich wel volgen, die manier van denken.
Maar hij ging dus wel zijn beleid vooral richten op zijn eigen land. Dus ook nationalist. Die dingen die konden tegelijkertijd wel bestaan. En hij gaf in ieder geval zijn land ook een nieuwe naam. Niet koloniale naam, Burkina Faso. Dus land van de oprechte mensen of een andere soort vertaling van die term.
Dus tot die tijd heeft het ook echt oppervolta geheten. Dat zie ik niet zo vaak dat punt zo laat komt eigenlijk. Dat de koloniale naam wordt achtergelaten.
Hij deed een beetje denken aan Mugabe, die ook het land Zimbabwe heeft gedoopt. Maar wat hij wel wilde, is dat zijn land zo snel mogelijk zelfvoorzienend zou worden. En daar had hij iedereen voor nodig. Ook vrouwen. Dus hij maakte nu wel beleid dat mensen nu feministisch zouden noemen. Hij verbood vrouwenbesnijdenis. Hij verbood polygamie en ook gedwongen huwelijken. En hij moedigde vrouwen dus ook aan om onderwijs te volgen en om te gaan werken, zelfs als ze zwanger waren. En hij zei bijvoorbeeld ook tegen mannen uit zijn land van, gaan jullie maar eens naar de markt en kook voor je familie, dan weet je ook eens hoe dat voelt.
Oké.
Dus dit was ook een kant van hem.
Hij zag ook wel gewoon goed in dat uiteindelijk de beste vooruitgang van je land is misschien niet 50% van je inwoners degraderen tot een soort concubine die alleen maar in het huishouden hoeft te doen.
Ja, precies.
Maar ook zag dat de beste manier naar voren, ook economisch gezien.
Ja, en dat gebeurde dus helemaal aan de andere kant van de samenleving qua arbeidsmarkt, maar ook boven. Want hij gaf vrouwen ook veel hoge posities in de overheid, bijvoorbeeld. Nou, wat hij ook ging doen, hij ging investeren in de gezondheidszorg. Dus hij liet 2 miljoen Burkinese, of Burkinabé, noemen ze die mensen ook wel. Dus de inwoners van Burkina Faso. Liet hij vaccineren tegen polio, meningitis en mazelen. In zijn tijd liet hij de kindersterfte dalen van 21% tot 14%. En hij gebruikte ook nog even zijn connecties in Cuba, want ja, revolutie, om daar 600 Burkinese dokters te laten opleiden.
Nice.
Ja. Nou, dan nog even een van de bizarste. In het onderwijs. Toen hij aantrad, kon 13% van zijn landgenoten lezen en schrijven. En 4 jaar later was dat 73%.
Zo. Wow.
Dus hij heeft echt bijna het hele land leren lezen.
Welke idioot heeft deze gast vermoord?
Ja, daar komen we nog wel. Hij had ook best wel wat tegenstanders. Maar wat je over hem verder moet weten, hij was echt een heel gedreven politicus. Dus was altijd aan het werk. Maar verwachtte ook van iedereen om hem heen hetzelfde. Hm. En dan ging hij 's ochtends naar ministeries en zo om dan in te klokken van wie er dan allemaal op tijd kwam. En hij was zelf ook heel erg van practice what you preach. He, dus als je iets vindt, moet je er ook naar leven. Ik zal even een paar voorbeelden noemen. Hij ging altijd op de fiets naar werk.
Lekker
met een appeltje. Nee, zonder appeltje, denk ik. Hij werkte de airco in zijn kantoor. Want de gemiddelde Burkinees had dat ook niet.
Okay.
En hij verlaagde zijn eigen salaris naar $450 per maand. Gaf bijna al zijn spullen weg. Behalve een auto, 4 fietsen, een koelkast, een kapotte vriezer en 3 gitaren.
En wat heeft hij aan de kapotte vriezer dan?
Ja, die had hij nog. Geen idee wat hij daarmee deed. Dit is gewoon dat is zo'n voorbeeldje dat je altijd tegenkomt. Ja.
Hij zou echt goede maten zijn met die oude president van Uruguay.
Ja, zit ik ook aan te denken. Ja. En die 3 gitaren zijn wel mooi trouwens, want hij was zelf ook best wel een verdienstelijk muzikant. Ze speelde zelf in een band. En voor als je het volkslied van aan het begin van de aflevering vet vond, dat heeft hij gecomponeerd.
Oh, meen je?
Ja,
zo. Ja, dat wat een homo universalis, hè?
Ja, maar goed, dit kopieerde en plakte hij ook wel op al de mensen met wie hij dus werkte. Dus hij verkocht alle Mercedes'en van de overheid en verkocht er allemaal Renault 5's voor terug. Want dat was op dat moment de goedkoopste auto in heel Burkina Faso.
Maar wel Frans.
Wel Frans, ja.
Maar ze liepen wel de hele tijd vast in de stof,
ja,
zeker.
Het had wel nadelen, ja. En hij had net over die mensen die hun loon gekort zagen in eerdere regeringen. Dat deed hij dus ook nog. Hij ging echt die lonen keihard verlagen. Want anders zou het veel te lucratief zijn om bij de overheid te werken. En hij ging ook corruptie keihard aanpakken. Hm. Nou, hij zag ook in dat Burkina Faso een heel kwetsbaar land was qua klimaat. Dus hij liet 10 miljoen bomen planten om de uitbreiding van de Sahara te voorkomen. Dus hij had ook een plan om een strook van 50 kilometer breed te bebossen van oost naar west.
Oké. Okay.
Dus een beetje wat we nu die Green Great Wall of Africa zien, daar was hij dus heel vroeg bij.
Hmm.
En hij had in zijn militaire tijd ook heel veel geleerd over landbouw. En dat past ook allemaal in zijn plan om dat land dus zelfvoorzienend te maken. Toen kwam er in 1987 een VN-rapporteur en die concludeerde dat het gelukt was.
Nee,
Burkina Faso.
Oké.
Wat ik ook vond, en wel mooi hierin, iedereen moest daarin kunnen meedelen. Dus hij maakte bijvoorbeeld ook van de bevoorradingswinkel van het leger in Ouagadougou een openbare supermarkt. De eerste van het land.
Oké, dat is wel echt mooi.
Ja, maar goed.
Oké.
Dit was allemaal heel mooi allemaal. Maar goed, weet je, het Burkina Faso werd gewoon een land waarin heel veel mensen er een klein beetje op vooruit gingen. Dus onder het volk was hij echt super populair. Maar er waren ook wel politici die niet zo heel lekker gingen op al die kortingen van die salarissen en dat ze al die auto's moesten inleveren en zo.
Ja.
En de elite, voor zover die er was, en de mensen die dus sneller rijk wilden worden, die waren er dus ook tegen. Dus die groep, die werd ook steeds mondiger. En daardoor voelde hij zich steeds meer in het nauw gedreven. En dit paragraafje wordt wel ietsje minder fraai. Dat maakte hem dus ook wel autocratischer. Dus hij liet zijn politieke tegenstanders ook wel echt harder aanpakken. Dus zonder proces werden die ook in de bak gegooid. En er werd, zijn persvrijheid werd ingeperkt van de rest van het land. En marteling van tegenstanders was ook wel echt aan de orde van de dag.
Ah.
Het was niet zo erg als in andere landen. Maar dit is wel een kritische noot die je vaak wel leest. Ja. Ja. Dus hij wilde vooruit en de rest van het land moest meewerken. En dus hij ging niet wachten op tot iedereen daar vrijwillig mee akkoord ging. Zeg maar.
Nee, precies. Als je niet wil meewerken, dan ga je op zo'n bank met zo'n schroef en dan ga je steeds te harder draaien dat je net iets langer wordt.
Ik weet niet of het zo erg was. Maar niet iedereen had daar de fijnste tijd als ze politieke tegenstander waren. Maar de meeste daarvan, die excess, als je het zo wil noemen, waren echt in zijn nadagen. Want ja, die nadagen, 4 jaar was hij president en toen werd hij vermoord. En zijn opvolger was een oude compagnon van hem en een bandgenoot, Blaise Compaoré. En die is tot 2014 blijven zitten. Okay. 27 jaar.
Maar jij zegt bandgenoot.
Ja, hij speelde met hem in een band.
Ja.
Ja.
Was hij ook niet een van die lui die het volkslied samen had gecomponeerd en had gespeeld?
Nee, want die zat niet echt in zijn hoek van de politiek, zeg maar.
Ah, check,
en hij is daarmee aan de gang gegaan met dat volkslied nadat hij president was.
Oké.
Die heeft ongeveer alles wat Sankara heeft gemaakt, allemaal om zeep geholpen. En die werd dus een trouwe bondgenoot of schuldenaar, allebei eigenlijk, van Frankrijk. Precies wat Sankara dus niet wilde.
Ja.
En wat nog wel belangrijker is, hij heeft 27 jaar lang weten te verhinderen dat er onderzoek gedaan werd naar die moord.
Oh, oké.
En in 2021 kwam dus ook het lang verwachte vonnis. Die Compaoré zat zelf achter die moord.
Ja, je hoeft niet een heel lang potje Cluedo te spelen, dat als je weet dat één iemand alle kaartjes wegstopt, dat die er waarschijnlijk achter zit.
Die zal er iets mee te maken hebben.
Die zal er iets mee te maken hebben gehad, inderdaad.
Ja, wat ook veel gezegd wordt, is dat Frankrijk er ook wel wat mee te maken heeft. Dus hoor ook hier het voorbeeld van Lumumba in Congo bijvoorbeeld. Die ook misschien wel, misschien niet, met steun van de Belgen werd vermoord.
Ja.
Hij wordt ook heel veel vergeleken met Lumumba. Dus echt een veelbelovende, jonge Afrikaanse leider. Maar die Sankara heeft daadwerkelijk dus wel een paar jaar de tijd gehad om alles te verwezenlijken waar hij voor stond. Dat is echt anders dan bij Lumumba bijvoorbeeld. Die was veel korter president.
Ja.
Hij wordt ook wel vaak vergeleken dus met Che Guevara, Sankara. De Afrikaanse Che dus. Maar ja, Che heeft dus nooit echt een land bestuurd. Die is nooit leider geweest van Cuba. Dus eigenlijk was Sankara veel groter dan Che.
Ik vind ook meer een Castro dan een Che, eerlijk gezegd. Want ik bedoel, Che Guevara kwam niet eens uit Cuba.
Nee, hij kwam door een jonge, veelbelovende statuur en zo.
Ja, misschien dat. Ja. Ja.
En hij is daarna ook wel echt een voorbeeld geworden voor veel jongere generaties en zo. Maar goed, de laatste jaren zien we wel vooral een opleving van heel veel coups dus weer. En jihadistisch geweld. En in 2021 bijvoorbeeld waren er bijna 1,5 miljoen Burkinezen op de vlucht. En bijna 1 miljoen van hun waren ook afhankelijk van voedselhulp.
Oh ja.
En die Sankara die liet dus de alfabetiseringsgraad stijgen tot 73%. Nu is die weer 36%.
Echt?
Ja.
Ik wilde net nog zeggen, hij heeft veel kunnen slopen, maar waarschijnlijk niet de leesvaardigheid. Maar dat dus ook.
Ook dat, want er is weer een hele nieuwe generatie die gewoon heel erg is opgegroeid in een totaal ander land dan onder Sankara.
Moet je eens nagaan hoe in dit soort kwetsbare, tussen aanhalingstekens, landen in Afrika eigenlijk afhankelijk zijn van een sterke leider of in ieder geval iemand met een visie die ook werkelijk iets durft door te voeren.
Ja.
Ja. Met het risico. Als je even de demografie erop legt, dan je ziet de gemiddelde leeftijd is 17. Dan denk je dus ook hoe weinig mensen er nog hebben geleefd in de tijd van, hè, van dat hoge alfabetiseringspercentage.
Ja, en ja. Dus hoeveel mensen ja. Dus ook zijn, dat ook niet alleen, maar ook hoeveel mensen zeg maar de
zijn legacy zijn legacy, verdwenen, goed, Nederlands vergeten. Woord gebruiken, of, ja, precies,
gewoon
ja.
niet kunnen weten. Dus er zijn nu wel ook wel Burkinezen die wel, nou ja, weet je, men weet wel wie hij is geweest. Mm-hmm. Maar zijn ideeën zijn buiten Burkina Faso misschien nog wel groter. Weet ja. je wel? Hij is een ja. inspiratiebron geweest voor heel veel mensen.
Ja.
Dus laten we, om af te sluiten, maar eventjes een van de vele hitjes draaien die opgedragen zijn aan hem. Hier eentje van Alpha Blondie.
Ja, die lyrics die steken ze ook niet onder stoelen of banken voor wie deze is geschreven.
Nee, dat is niet super cryptisch inderdaad.
Nee. Nou, mooi dat dit eerbetoon nog bestaat.
Lekker man.
Stop de podcast, want onze sponsor van vandaag is niets of niemand minder dan de Philips Sonicare. Jazeker, de elektrische tandenborstel van Philips. Maar wel eentje die er poetst en ook zo uitziet. Want de borstels van deze Philips Sonicare zijn ovaal en langwerpig en die bewegen heen en weer net als bij een normale tandenborstel.
Oh, dat is chill, want Max, jij poetst nog altijd analoog, toch?
Ja, ik had daar,
voordat je deze kreeg.
Ja, ik had daar 1 pk voor nodig inderdaad.
Ja. Ja.
Dat deed ik altijd zelf.
Ja, dus wij kregen er eentje. En ik dacht, nou, ook om jullie te vermaken, maar ook om mezelf. Ik ben even de geografische geschiedenis van de tandenborstel ingedoken. Dus.
Dat was een mooi onderzoek, zeker.
Heerlijk. Waar denken jullie dat de eerste tandenborstel, of in ieder geval tandenpoetssituatie, ontdekt is?
Ja, we kunnen niet. Het kan niet anders dan dat we dit al heel lang doen. Echt sinds de oudste beschavingen.
Ja, nou, ja. Je zit ongeveer juist. Want wat ik vond is dat Babylonische kauwstokjes de vroegste vorm van mondverzorgingsdingen zijn.
Oh, dat is ook nog wel ouder dan ik had verwacht.
Ja, dus 3500 voor Christus. Eeuwen later ontwikkelden de Chinezen tijdens de Tang-dynastie de eerste tandenborstel met echt borstelharen. En die innovatie die heeft Europa bereikt via de zijderoute, dus de klassieke variant, en werd uiteindelijk in Frankrijk gespot rond het jaar 1560. Dan skippen we even vooruit naar de Brit William Addis, want die zat in 1770 in de cel en die zag een gevangenisbewaarder met zijn bezem de grond schrobben. En die dacht, hey, wacht eens even, dit kan je ook met je mond doen. Dus hij heeft toen een borstel gemaakt door varkensharen aan een bot te bevestigen. En toen die vrij kwam, is dit de eerste tandenborstel die massaal werd geproduceerd en algemeen beschikbaar was voor meer mensen. Dus hij wordt een beetje gezien als de vader van de tandenborstel zoals wij die kennen.
Shout-out William Addis.
Ja. En nu hebben wij hier wat door tandheelkundige professionals over heel de wereld wordt aangemerkt als het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk, namelijk die Philips Sonicare. En de lieve mensen van Philips hebben ons er eentje opgestuurd, dus ik ben vooral benieuwd. Max, wat vind je ervan?
Ja, mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Ja. Nee, eerlijk, ik deed dit altijd zelf, dus ik poetste altijd zelf. En ik heb ook wel elektrische gehad en dan merkte ik dat ik die beweging nog steeds zelf aan het maken was.
Ja.
Maar
ja.
Dit is een heel goede combinatie van beide, want ik hou me gewoon mijn borstel stil,
ja.
Maar dat ding poetst voor me.
Ja.
Dit is, ja,
ja.
Dit is echt super.
Ja, voor mij is het ook wel een uitkomst, want ik poets al wel een tijdje elektrisch met een beetje pijn in mijn hart. Ik heb altijd een beetje heimwee gehad naar analoog poetsen. En ik was ook echt weer toe aan een nieuwe borstel. Dus ik vond het echt super chill dat we er gewoon in opgestuurd krijgen. Ik voel me ook eens echt een zieke influencer.
Jij ook?
Ja. Zei jij niet ook dat jij hem pas toevallig juist op je verlanglijst hebt gezet?
Ja, ik had hem echt de dag voordat ze hiermee kwamen, had ik hem op mijn verlanglijst voor mijn verjaardag gezet. Nieuwe tandenborstel.
En Leon, dus jij leest dit hele mooie studietje naar voren met heel veel bombarie. Maar jij was ook die man die zei dat hij al 15 jaar dezelfde tandenborstel had. Toch?
Zeker.
Dus dit kwam wel echt uit voor ons.
Ja, het kwam echt fantastisch uit voor ons. Nou, wil jij ook tot 20 keer effectiever je tanden poetsen en net zo blij zijn zoals deze drie heren dat zijn? Ga dan absoluut voor een Philips Sonicare. Want ik zou bijna willen zeggen, dit is wel de nieuwste innovatie van een 5500 jaar oud modelletje.
En dan gaan we nu terug naar de podcast.
Terug naar de podcast.
We moeten het even hebben over rivieren. Niet over de Niger. Want
vooral
niet over de Niger. Want die stuurt echt vakkundig precies om Burkina Faso heen. Maar natuurlijk wel over de Volta. Want ja, het land heette vroeger Oppervolta. Naar de rivier, de Volta. Of eigenlijk de drie rivieren. Want je hebt de zwarte, de rode en de witte Volta. Die ontspringen allemaal in Burkina Faso. En stromen van daaruit naar het zuiden. En in Ghana komen ze pas samen en gaan ze verder als Volta.
Hmm.
Dus de rivier de Volta heeft nooit door Upper Volta gestroomd. Maar de rivieren die er naartoe leiden wel.
En is Upper Volta dan ook zeg maar boven...
Ja, Upper Volta is bovenstrooms van de Volta. Ja, ja, okay. Dus eigenlijk zou je Ghana Neder Volta moeten noemen. Of beneden Volta. Ja. Of hoe je het ook. Nou goed. Burkina Faso heeft een heel grillig klimaat. Dus veel pieken en dalen. Het ligt in de Sahel. Dat betekent dus dat er een heel groot verschil is tussen de seizoenen. Want in de zomer is het er heel nat. Dan schuift die zon met lage luchtdruk helemaal naar het noorden toe. En in de winter is het juist heel droog. Dan komt de wind vooral vanuit het noorden en dus vanaf de Sahara. Zo droog dat de rode en de witte Volta in de winter helemaal droog staan. Dus alleen de zwarte Volta die bevat het hele jaar water.
Okay.
Dus die andere twee zijn eigenlijk wadi's.
Ja.
Wat extra vervelend is voor Burkina Faso is dat de verschillen tussen de seizoenen door klimaatverandering alleen maar groter worden. Want de droogtes worden steeds langer en die zorgen ervoor dat de woestijn zich steeds verder uitbreidt naar het zuiden. Nou, dat probleem dat speelde dus toen al en nu nog steeds. Vegetatie verdwijnt, de vegetatie houdt de grond bij elkaar en dus kan het zand verstuiven. Een bijkomend nadeel is, als er dan ineens een plensbui valt, dan spoelt alle vruchtbare grond weg. Ja. Dus Burkina Faso heeft net als Mali en Niger heel veel last van bodemerosie. Dus gewoon het verdwijnen van de vruchtbare laag van de bodem.
Ja.
Het is ook niet voor niets dat juist hier in Ouagadougou die top plaatsvond in 2005 van Sahellanden, waarin werd besloten om die Great Green Wall of Africa te bouwen.
Oh, was dat hier?
Dus, ja, dus eigenlijk de eigentijdse take
van Sankara.
Van die, ja, ja. Van Sankara, van die brede lijn bomen om de Sahara in te dammen.
Ja.
Bij de aflevering Senegal hebben we het er even over gehad. Het is dus een heel project, Pan-Afrikaans, van Senegal tot Djibouti, geloof ik.
Ja, Somalië volgens mij ook nog zelfs. Ja,
zoiets. Ja. In ieder geval helemaal naar de oostkust, om daar een enorme hoeveelheid bomen en struiken te planten. Het project dat vordert heel langzaam. Er zijn wat successen behaald, maar die hele Sahelregio heeft natuurlijk ook te maken met hele grote uitdagingen op het gebied van politieke stabiliteit en financiële slagkracht. En dat heb je wel echt nodig om dit project te realiseren.
Ja.
Maar het is ook niet dat het project als geheel dood is of mislukt is of zo. Er zijn echt wel plekken waar er successen worden behaald.
Ja, ja maar goed, dit heeft niet alleen maar zin als het helemaal lukt. Toch? Dus als het voor een paar honderd kilometer
ja,
werkt,
zeker.
Werkt
zo is het. Ja, ja, ja,
en,
ja.
En wat ik ook las, is dat juist omdat dus die klimaatverandering steeds duidelijkere effecten heeft op het land, dat de mensen die al generaties bezig zijn met het gebruiken van hun eigen land, zeg maar hun traditionele levenswijze, dat die nu ook zoiets hebben van, oké, wacht even. Het wordt steeds lastiger om onze eigen gezinnen te onderhouden, onze eigen dorpjes te onderhouden. We moeten echt hier iets aan veranderen.
Ja, en we zien dat het anders kan. Dat we iets kunnen veranderen.
En dat er dus heel erg mond-to-mond reclame vanuit andere plekken waar dus al wel die Great Green Wall staat, dat mensen zeggen, ja, het is hier significant beter dan wat het hiervoor was.
Ja, en het effect is ook zo duidelijk. Want je kan heel goed natuurlijk vergelijkingsfoto's maken van precies dezelfde plek waar bomen zijn geplant en waar geen bomen zijn geplant. Ja. En dan zie je gewoon wat voor groene oase er kan ontstaan.
Ja.
Als je de natuur een klein handje helpt.
Ja, precies.
Dus dat is hoopvol. Nou, zo grillig als het klimaat is, zo gelijkmatig is het landschap. Het is nergens echt plat, maar de hoogteverschillen zijn wel heel klein. Want het hoogste punt in dat hele land is maar 749 meter hoog. En het laagste punt ongeveer 150 meter. En de gemiddelde hoogte is 400 meter. Dus het zit er precies zo telkens tussenin.
Ja.
Als je het in een grafiek zou uitzetten, dan krijg je waarschijnlijk een mooie normale verdeling, om in wiskundige termen te spreken.
Ja.
Dus het is een licht glooiend land zonder grote uitschieters. En Burkina Faso ligt in wat ze noemen een schiervlakte. Ik had er nog nooit van gehoord.
Vals plat?
Nou, dat is een vlakte die ontstaat als een oud gebergte bijna helemaal is afgesleten.
Okay.
Een bekend voorbeeld dichterbij van een schiervlakte zijn de Ardennen.
Oh ja,
oké. Okay.
Dus dat is een laag gebergte, zou je het kunnen noemen. Of wat in ieder geval geen hele hoge uitschieters meer heeft en gewoon helemaal plat geërodeerd is.
Ja. Ja, oké. Okay.
De spannendste landschappelijke vormen die vind je in het zuidwesten bij de grens met Mali. Daar vind je bijvoorbeeld de Sindhu Peaks. Dat zijn hele bijzondere zandsteenpilaren. Die zijn ontstaan door marine erosie, dus door erosie van de zee. Dus ooit lag dit gedeelte aan zee, of was hier in ieder geval
zee aanwezig om dit fenomeen te creëren. En vlakbij vind je de Dome de Fabedougou. Die staan beter bekend als de pannenkoekenrotsen.
Nice.
Ja, dat zijn ook zandsteenpilaren, maar dan in een ronde vorm, waarbij je heel duidelijk de laagjes sediment ziet. Dus het ziet eruit als een grote stapel pannenkoeken.
Oké, leuk.
Dat is wel tof. Ja. Nou, tot slot even de diertjes. Je vindt hier de meeste grote Afrikaanse landdieren wel. Dus behoorlijk wat olifanten, leeuwen, luipaarden, buffels, alles. Maar het nationale dier is de witte hengst.
Oeh.
Weet je nog, de Mossi, dat waren die cowboys van Afrika.
Ga je nou alweer over paardenrassen?
Nee. Maar goed, die witte hengst die staat wel op het wapenschild. Het voetbalteam noemen ze de witte hengsten. En die populairste achternaam, Wedrago, betekent ook witte hengst.
Yo.
Ja.
Wauw. Oké, dat is wel echt met recht een goede reden om gewoon je nationaal dier dat te hebben en dan dat ook te laten doorwerken in de meest voorkomende achternaam.
Ja, precies.
Witte hengst klinkt wel meer als een soort bijnaam van een of andere gare voetbalclub uit Houten die vooral op de derde helft teert. Maar
ja, dat is de witte hengsten.
Of van de knapste vriend in je vriendengroep.
Ja. Maar goed, anyways. Die dieren, die exporteren ze volgens mij niet echt. Tenminste, ik heb het niet terug kunnen vinden. Want de economie van Burki van Burkina Faso is niet echt om over naar huis te schrijven. Dit wordt niet een heel vrolijk hoofdstukje, kan ik jullie alvast vertellen. Ongeveer 80% van de bevolking die houdt zich bezig met zelfvoorzienende landbouw. Nu noemen we het zelfvoorzienend, maar eigenlijk eerder zouden we het traditioneel noemen. Mm-hmm. Qua landverbruik is katoen het belangrijkste gewas. Maar Burkina Faso zelf heeft weinig natuurlijke hulpbronnen en eigenlijk vrijwel geen industrie- of dienstensector. Dus het is niet een hele diverse economie. Dus daar kunnen ze niet echt op leunen. Ruim 40% van de bevolking van Burkina Faso leeft onder de nationale armoedegrens. En dat heeft volgens de Wereldbank te maken met, wat jij net ook al zei, Hug, aangetaste bodems, chronische droogte, plotselinge overstromingen van die flash floods, omdat dus de natuur het eigenlijk niet meer aan kan. Ziekteuitbraken als gevolg van die gevolgen van klimaatverandering bijvoorbeeld. Ja. En
het is ook zuur dat als je bodem heel droog is en het gaat heel hard regenen, dan heb je dus ook een probleem. Dus eerst kon dat dan wegzakken, weet je wel. Dus nu krijg je een groot deel van het jaar krijg je te weinig regen. En dan krijg je een keer regen en dan kan de bodem dat niet meer opnemen. En dan krijg je dus van die hele grote stromen.
Ja, kan het niet opnemen en neemt de bodem juist zelfs mee. Dus dat is echt waardeloos.
Nee, goed, dus daarom kunnen ze dus steeds minder goed boeren. En helemaal niet duurzaam boeren of zorgen voor hun land. Dus die manier van leven wordt extreem bedreigd. Wat ook niet helpt, is dat het land niet aan zee ligt, zoals we al vaak hebben gezegd. Dus dat ze heel afhankelijk zijn van de import via landen die wel aan de oceaan liggen.
Ja,
nou, dan kun je maar beter goede vrienden hebben.
Precies, en daar hebben ze een heel goed handig samenwerkingsverband voor bedacht, namelijk ECOWAS. Dat is de samenwerkingsverband van de westelijke Afrikaanse staten. Maar goed, ze hebben heel lang gezeik gehad in de regio en jarenlange oneenigheid over de koers van ECOWAS. En daarom zijn begin dit jaar, in 2024, Niger, Mali en Burkina Faso uit ECOWAS gestapt. Dus ECOWAXIT.
ECOWAS in ieder geval.
Burkina Faxit. Weet je dat idee?
Ja, die drie landen hebben natuurlijk ook alle drie hetzelfde probleem.
Ja. Ja, en, dus, en er zit ook nog een sluimerend jihadisme in het verschiet. Dus vrij lastig. Wat zij wel hebben opgezet tegenwoordig is een andere politieke antiterrorisme samenwerking. Dat noemen ze de Sahel-alliantie. Maar ja, dat is dus nog best wel nieuw. En ja, zoals jullie wel gewend zijn van het onderzoek doen in vooral West-Afrikaanse staten, is het vrij lastig om goede bronnen te vinden die hier iets over zeggen. Dus we moeten nog maar zien hoe succesvol die gaat zijn. Qua export zijn katoen en goud de belangrijkste producten van Burkina Faso. Goud is goed voor ongeveer 80% van de totale exportinkomsten.
Ja, dat verbaast me op zich niet zo heel erg.
80% van één product? Ik vind dat wel heftig hoor. Dan heb je wel echt een eenzijdige economie. Dat is bijna Irak olie stel.
Ja, dat klopt. Maar goud is natuurlijk super veel waard. Hè?
In West-Afrikaanse landen. We hebben het wel eerder gezien.
Ja, zeker. Maar ik nog ja. Maar goed, dus die 80% overigens gaat bijna allemaal naar Zwitserland.
Ja, dat las ik inderdaad ook. Ja.
Zij staan 12e op de goud producerende landen ter wereld.
Hmm.
Nou, dan weet je wat voor orde van grootte we het hierover hebben. En wat ik dus ook een beetje cru vond, is dat de economische groei en inkomsten van het land grotendeels afhankelijk zijn van de mondiale goudprijs. Dus als de goudprijs stijgt, dan kun je ervan uitgaan. Volgende keer als je een nieuwsberichtje leest over als de goudprijs stijgt, denk dan maar even aan de mensen in Burkina Faso.
Ja, dit is natuurlijk ook wel een van de landen waar het exportpakket niet zo heel veel zegt over de samenstelling van de economie. Omdat natuurlijk de meeste economische activiteit is voor eigen consumptie en niet voor export.
Ja. Precies, 80% van die mensen die zijn zelfvoorzienend, die leven in hun eigen dorp, die hebben niks te maken met die goudexport. Wat wel lastig is, is dat uit een onderzoek van 2012 bleek dat bijna 40% van de kinderen tussen 5 en 14 jaar in de goudmijnen werken. Even wat statistieken. Die kinderen die hebben 6-7 dagen per week, zo'n 14 uur per dag gewerkt.
Zo, dat is ook echt.
Ja, dus daar gaat je toekomst.
Gaat natuurlijk ten koste van heel erg de kost van onderwijs.
Nou, de kost van alles. Want een zogenaamde betaling, tussen aanhalingstekens, is eten en een slaapplek. Ik las wel dat toen het rapport werd uitgebracht, de regering een nationaal actieplan heeft aangenomen om dit tegen te gaan, maar ik kon nergens nieuwe cijfers vinden. En aangezien de huidige staat van het land, vrees ik een beetje voor ook die kinderen en de rest van het
land. Het is natuurlijk ook wel een aardige prikkel om veel kinderen te blijven maken. Als ze al op hun 12e een inkomen kunnen krijgen.
Ja, en als ze op hun 15e, op hun 20e helemaal uitgedoofd zijn, omdat ze al 15 jaar aan het werk zijn.
Ja. Aan de andere kant zijn natuurlijk heel veel gezinnen en families afhankelijk van dat inkomen.
Nou,
dus het is ook weer iets te makkelijk om te zeggen, dat moet je simpelweg verbieden en dan is het probleem in het land opgelost.
Ja, je kunt als familie niet als eerste zijn.
Niet de eerste zijn
die hiermee kapt, zeg maar.
Nee, want dan heb je geen inkomen.
Daarom.
En die zelfvoorzienendheid loopt ook steeds verder achteruit. Dus je moet ergens je geld vandaan halen. Nou goed. Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. Ik vond één bedrijfje, dat heet Burkina Faso Flying Labs. Dus bij deze gratis reclame voor die club. Zij zetten GIS in. Dus geografische informatiesystemen en drones, om te kijken hoe ze het beste en waar ze het beste land kunnen verbouwen en in leven kunnen houden.
Ja, ja, ja.
Dus waar ze wat nodig hebben en om met die drones kunnen ze dan dus kijken wat ze moeten doen. En dat loopt dus zo goed dat ze dus nu in heel veel landen in West-Afrika zijn uitgebreid en geven ze vet veel cursussen en leiden ze vet veel mensen op om dit ook in hun land te doen.
Wat hard.
En ze hebben dus een hele goedkope manier gevonden om drones te produceren en dus die GIS dingen in te zetten om mensen te leren van ja, zo kun je je land een stuk beter maken. Dus ik zou zeggen, hup startups en hup technologie om dit land er weer een beetje bovenop te helpen.
Ja, top. Absoluut. Ja, en misschien wat meer toeristen. Helpt ook altijd. Want ja, we moeten het ook over toerisme gaan hebben natuurlijk. En de vraag is een beetje, is hier nog wat te beleven? Volgens het reisadvies wel, maar niet echt in goede zin. Want het is bijna helemaal vuurrood. En alleen Ouagadougou en Bobo Dioulasso zijn oranje. Dus in dit geval zijn de steden oranje en de rest van het land is eigenlijk helemaal rood. Dus we gaan maar eens kijken in die steden wat daar te doen is. Eerst Ouagadougou is natuurlijk de hoofdstad. Is een vrij kunstzinnige stad. Dus als je kunst of andere ambachtelijk geproduceerde spullen wil kopen, dan zit je hier dus wel goed. Je hebt daar het Village Artisanal. Het is een supergroot marktgebouw en het schijnt echt alles te zijn wat je wil. Dus daar kun je echt heel veel kopen. Dus voor iedereen die handelt in kunst en al dat soort dingen kun je daarheen. Dus ook voor souvenirs als je toerist bent. Als toerist is misschien de Grand Marché nog beter, want daar heb je ook heel veel etenswaren. En dat is echt zo'n markt hoe je hoopt dat de markt is. Weet je, dat is super levendig en iedereen verkoopt er alles. Maar als je toch geïnteresseerd bent in al die ambachtelijk gemaakte spullen, dan moet je er misschien ook wel zijn tijdens SIAO. Dus dat is Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou. Dus dat is een soort van handelsbeurs van Afrika. Een van de belangrijkste die er zijn. En die wordt dus om het jaar gehouden. En er zit een hele conferentie omheen. Met ook bijvoorbeeld een catwalk waar allemaal Afrikaanse bevolkingsgroepen kunnen komen showen wat ze hebben gemaakt.
Okay,
dus denk aan de Tuareg, de Fulani, de Maasai en heel veel andere bevolkingsgroepen die je kent van mooie klededracht bijvoorbeeld.
Okay, lachen.
Oh, dat is wel echt tof.
Ja. Dus die komen daar voor hun meest moderne uitingen. En die komen daar dus alles showen. En je kunt daar dus ook heen om bijvoorbeeld een conferentie op te starten, om te netwerken, om een baan te regelen, wat dan ook. Dus Siao. En als je dan toch bent, dan mag je van mij ook het Monument de Martyr, dus het martelarenmonument, ook zeker niet overslaan. Dat is een soort brutalistische West-Afrikaanse Eiffeltoren.
Oh.
Gebouwd in de tijd van Sankara. Dus gaan we vooral even checken.
Ja. Oké. Okay.
Nou, daar heb ik niet zo heel veel woorden voor nodig voor de kathedraal van Ouagadougou, want dat is wel echt de blikvanger van de stad. Echt een reusachtig ding. Uit de jaren 30. Helemaal opgetrokken uit rode bakstenen. Dus het ziet er wel echt uit als een Europees aandoende kathedraal, maar dan gebouwd met Afrikaanse materialen.
Maar moet ik meer zeg maar Notre-Dame-stijl of Dom van Keulen-stijl? Zeg maar?
meer Notre-Dame, maar 1930 dus. Het is wel echt een stuk nieuwer.
Ja. Okay.
Ja, wat mij dus heel erg opvalt, ik heb een plaatje van deze kathedraal gezien. Als je de onderkant bekijkt, dan begint het gewoon als een soort Franse kathedraal. Maar de torens die stoppen gewoon op een gegeven moment random. En de ene toren is, er staan twee torens en eentje is ook iets hoger dan de andere. Dus het lijkt alsof ze daar gewoon gestopt zijn met bouwen.
Dus gewoon zo'n vierkant het omhoog komt. Een soort van duplo wat je omhoog bouwt waar je geen puntje op zet.
Ja, het lijkt echt alsof ze halverwege gestopt zijn. Maar misschien is het wel de bedoeling. In ieder geval draagt het wel bij aan de blikvangerigheid van dit gebouw.
Maar dat heb je in Nederland ook wel eens. Hè? Bijvoorbeeld zo'n Zaltbommel. Hij heeft ook echt precies zo'n kerk.
Ja,
zo
klopt. Maar daar is, klopt. Ja, dat is waar.
Goed. Ja. Ja, nou ja, het is een...
We gaan hier wel verder praten in onze kerkenspin-off.
Het is een bijzondere verschijning inderdaad. En die rechter toren mist inderdaad. Dus als je twee plaatjes ziet van welke mist er eentje, dan is dit absoluut degene. Dan, Burkina Faso is natuurlijk wel een overwegend islamitisch land. Dus je moet er ook wel mooie moskeeën hebben. Een van de mooiste staat in Bobo Dioulasso. Wat overigens echt de economische hoofdstad van het land is. Dus je hebt zeg maar Delhi versus Mumbai. Dat is hier Ouagadougou versus Bobo Dioulasso. Hier kom je echt om zaken te doen. Dus daar is die Grand Marché bijvoorbeeld ook nog wel echt lekker. Er zitten bijna 3300 winkeltjes en kraampjes in. Dus ga daar alsjeblieft heen.
Okay.
Maar daar heb je dus ook wel echt een van die mooiste moskeeën. Gebouwd in 1880. Een van de oudste gebouwen van het land. En ook een beetje in de bouwstijl die we al vaker gezien hebben in de regio. Met van die stokken eruit, gebouwd van modder, dat soort dingen.
Ja, in Timbuktu zagen we ook, geloof ik, zo'n heel bekend gebouw.
Verder in het noordoosten van het land staan er nog een zevental in de plaats Bani. En die vind ik wel echt de allervetste. Want die zijn wat nieuwer, uit 1978. Toen zijn ze gebouwd. En de grote moskee daarvan is echt misschien wel de mooiste van het land. Die moet je ook absoluut niet overslaan als je daar in de buurt bent. En als je even gaat kijken naar plaatjes van Burkina Faso, check die zeker ook even uit.
Ik zal hem even op de social zetten.
Die moet je absoluut even op de... Het is een beetje een zandkleurig gebouw. Helemaal gebouwd van modder, maar dus niet eeuwenoud. En dit is gewoon hoe je het nu zou doen. Zeg maar. Ja, het is perfect symmetrisch met allemaal ornamentjes en allemaal inkervingen. Dus je moet deze ook echt even op de socials plaatsen. En we zetten hem in ieder geval even op de website. In het uiterste zuidwesten, daar ligt Banfora. Dat is een beetje de uitvalsbasis voor een regio waar je echt super mooie rotsformaties hebt. Dus als dat je ding is, ga naar het zuidwesten. Maar mijn favoriet was nog wel Tiebele. Helemaal in het zuiden. Dat is een dorp, helemaal opgetrokken uit huizen van klei. Met allemaal ronde, vloeiende vormen die helemaal beschilderd zijn. In de gekste motiefjes en kleuren. En daar kun je dan zo doorheen lopen. Het is echt waanzinnig.
Okay.
Dus wat je normaal verwacht bij dat soort huizen is dat ze allemaal dezelfde kleur hebben.
Yeah.
En deze zijn dus allemaal beschilderd als een soort zebra. Weet je wel, zo moet je het een beetje zien. Maar dan met allemaal bijvoorbeeld allemaal gekke driehoekjes, allemaal motiefjes. Dat is echt een surrealistische ervaring.
Oké. Bijzonder. Nou, ik ben benieuwd.
Jij moet nog wel even wat googlen naar af.
Ik zit je aan te kijken. Dat is wel lastig materiaal voor een podcast.
Ja, ook dit krijg je als je elkaar een beetje verrast.
Had je niet even een dia-showtje kunnen presenteren voor ons? Misschien hadden wij hierover kunnen meepraten.
Ja, maar dat is ook weer lullig voor de luisteraar.
Ja, dus, ik zet hem even op de socials. Komt
check dit even uit.
Joep. Zeg je kunst in Burkina Faso, dan denken veel mensen terecht aan maskers en dans. Dat klopt ook, maar daar ga ik niet te lang bij stilstaan. Ik wil het namelijk weer eens met jullie hebben over poëzie.
Hmm.
En niet zomaar over poëzie, maar over poëzieslag. Misschien ken je het onder de Engelse term poetry slam.
Ja. Oh ja.
En wat is dat?
Ja, het is gewoon een soort van spoken word-achtig, toch?
Ja,
gewoon
rap battle-achtige situatie met poëzie.
Ja, dus je hebt dichters die dragen achtereenvolgens gedichten voor aan het publiek en een jury. En die beoordelen vervolgens de voordrachten. Dus het is een wedstrijdje. Het gaat dus om veel meer dan het schrijven van een mooie tekst. Het gaat echt om de performance, dus houding, intonatie en zo. Het is in de jaren 70 ontstaan in de Verenigde Staten. Maar wat blijkt, in Burkina Faso is een hele actieve scene ontstaan met één hele grote ster, namelijk Malika Ouattara.
Ja.
Ja, Max, jij knikt. Je bent het ook tegengekomen.
Ja, en dat intrigeerde mij wel en ik was heel blij dat jij dit allemaal aan ons ging vertellen.
Ja, ze is pas 30, nu dus, pas 30, maar ze is al ruim 10 jaar een hele grote in de poetry slam scene. haar bijnaam is ook Malika La Slameuse, dus daar zit het woord slam in.
Ja.
En het leuke aan poëzieslag is dat dichters hun werk niet alleen uitgeven in dichtbundels, maar ook in audiovorm. En dan ook nog vaak met instrumentale begeleiding. Dus we kunnen er naar luisteren.
Fijn.
Ik laat jullie een stukje horen van haar gedicht, of nummer, als je het zo wil noemen. L'homme qu'il me faut. De man die ik nodig heb.
Je sais, oui. Il a le regard d'un charmeur, le sourire d'un corrupteur et la carrure d'un basketteur. Il a le teint d'un noir, d'un blanc ou d'un métis. Aussi captivant que le cannabis. C'est le genre de mec qui vaut tous les sacrifices.
Oh, ik zou hier echt een uur naar kunnen luisteren.
Ja, heerlijk, toch?
Ja, echt. Ik weet niet eens wat ze zegt.
Nee, maar ik hoorde ook een beetje een soort Veldhuis en Camper-achtige situatie in terug.
Ik wou dat het jou was.
Ja, een beetje wel.
Wat goed.
Ja, de instrumentale begeleiding deed me eraan denken. En de intonatie ook wel.
Mag ik nog één keer haar naam?
Malika Ouattara. Okay. Maar haar artiestennaam is dus Malika La Slameuse.
Ja, oké, okay, ja. Goeie. Ja, oké.
En Malika die schrijft vaak over de liefde, zoals ook in het nummer wat we net hoorden. Maar ze verwerkt ook heel veel maatschappelijke thema's in haar gedichten. Bijvoorbeeld vrouwenrechten, maar ook de positie van albino's in Afrika. Ja. Ook nogal een dingetje. Tijdens de coronacrisis hebben haar gedichten een hele grote rol gespeeld in de voorlichting over het belang van goede hygiëne. En ze zet zich heel fanatiek in om meer bloeddonoren te werven.
Ik ben altijd blij als er zeg maar soort influencers zijn die dan heel bekend zijn. De Taylor Swifts van Burkina Faso. En dat ze zich dan inzetten voor van wat wij vinden the greater good.
Ja, Malika, echt topper. Ze werkt ook veel samen met bekende popartiesten uit Burkina Faso. En in 2017 maakte ze samen met Fleur, Iska, Limachel en Will Be Black een nummer ter ondersteuning van hun land op de Afrika.
Dit is precies wat ik ervan verwacht had. Ja, mooi, en het stelt niet teleur.
Nee. Al deze artiesten die ik net noemde, die doen een couplet in dit nummer. Je hoorde net het refrein, maar luister dus vooral even het hele nummer in de grote popatlas. Ga even wat verder terug in de tijd, naar de traditionelere Burkinese muziek. De populairste band uit dat genre is Farafina. Die hebben ook heel veel tournees gedaan buiten Afrika. Ze maken gebruik van veel traditionele instrumenten. En de bekendste daarvan is de balafon. Dat is een grote xylofoon met daaronder uitgeholde kalebassen die het geluid of de klank verder dragen eigenlijk. We gaan heel even luisteren naar een instrumentaal fragmentje uit een live optreden in Bath in Engeland.
Ja, voor het ongetrainde oor van mij klinkt dit gewoon als, sorry dat ik het zeg, herrie.
Dit is een lievelingetje van mijn dochtertje van anderhalf. En dat is geen grap.
Oh, want, ja?
Ja, die hebt die reeks, Paco. Die maakt allemaal van de muziekjes en dan kun je dan op de dingetjes drukken. En zij heeft een boekje met Afrikaanse muziek. Oh, en een daarvan is de balafon. En die vindt ze vet gruwelijk.
Echt?
Ja, sorry. Ik deel de liefde niet met je dochtertje.
Nee, snap
ik.
Dit was ook wel...
Ik ben ook niet zo'n groot fan. Ja, goed, ja. Maar deze lui, die zijn dus wel populair in het Westen ook. Nou, de aartsvader van de modernere Burkinese muziek is toch wel Amadou Balaké. Hij pionierde er in de tweede helft van de 20e eeuw behoorlijk op los. Combineerde traditionele muziek met Afro-Cubaanse invloeden.
Kijk, ik
daar wordt het altijd gezellig van.
Ja.
Luister maar even mee naar het volgende nummer. Dat maakte hij samen met het Amerikaans-Afrikaanse salsa-project Africando. Dat is een initiatief uit New York. Waarin Amerikaanse en Afrikaanse artiesten aan elkaar gekoppeld worden. Vooral heel veel Senegalezen ook.
Hm.
Zeker een aanrader, dat project, om even meer over op te zoeken.
Okay.
Maar hier is een nummer wat zij samen maakte met Amadou Balaké.
Dit is wel 70% Cuba en 30% Afrika, denk ik. Maar dit is wel echt lekker.
Ja. Dit zit precies in de hoek van de muziekwereld waar ik intens veel van hou.
Ja, jij zou op de Azoren moeten gaan wonen. Zo, precies tussen Cuba en tussen Afrika en Amerika. Zeg.
Ja, nou zoek deze gast op, want hij heeft dus heel veel gedaan in dit genre. Heel veel van die Caribische invloeden naar Burkina Faso gehaald. Popmuziek uit Burkina Faso zelf is ondanks hem niet zo toonaangevend geworden als die van de omringende landen. Dus de artiesten van nu die nemen vooral veel stijlen over uit de buurlanden. Zoals bijvoorbeeld Zouglou en Coupé Décalé die we in die voorkust hebben laten horen. Nou, we moeten wel nog even speciale aandacht schenken aan de Burkinese filmindustrie. Want zeker, Ouagadougou is een ding. Ik heb het niet verzonnen. Het is echt waar. Ja. En de BBC die heeft het in 2005 aangedurfd om Burkina Faso het belangrijkste filmland van Afrika te noemen.
Hou op. Zo, daar zouden de Nigerianen niet heel blij mee zijn geweest.
Nee, ik denk dat ze Nigeria ook even vergeten waren. Maar goed, ik moet ze wel nageven. In Ouagadougou is een tweejaarlijks filmfestival voor films uit heel Afrika. En volgens veel bronnen is dat het meest prestigieuze filmfestival in heel Afrika.
Ja.
Dus Ouagadougou is daadwerkelijk een grote stad op filmgebied.
Even terugkomend op die naam, hè? Ouagadougou.
Ja.
Het is toch veel meer voor de hand liggend om het gewoon Hollywagga te noemen?
Ja, zeker. Ja.
Dan ben je ook nog eens origineler.
Zeker.
Ja. Ja. Puntje ter
verbetering. Maar ik weet ook niet of ze het zelf hebben bedacht of een of andere westerse journalist.
Ja, oké. Okay, ja.
Nou goed. De films uit Burkina Faso zijn inderdaad ook wel echt toonaangevend. In ieder geval in West-Afrika is Burkina Faso echt wel een koploper op filmgebied. Idrissa Ouedraogo is de bekendste regisseur. En weet je nog wat die achternaam betekent?
Ja, Witte Hengst.
Ja, zeker. Staat hij ook op het menu, Witte Hengst?
Nee, Witte Hengst staat niet op het menu. Oh.
Maar wauw, wat een voorzet voor het hoofdstukje keuken. Holy shit. Oké. Nee, ik moet eerlijk zeggen dat de keuken en het eten van Burkina Faso niet heel bijzonder is. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als die van andere landen in West-Afrika. Dus hier komen weer wat ingrediënten die je waarschijnlijk alleen kent van de grote podcastlas. Namelijk sorghum, gierst, fonio en jam. Ja, goed. Maar wat ze ook veel eten is pinda's, mais, groenten zijn ze enorm fan van. Courgettes, yams, okra, pompoenen, spinazie, uien, bieten, komkommers, tomaten en aardappelen. Eigenlijk gewoon heel gezond. Er wordt ook wel vlees gegeten, maar wel echt best wel weinig. 12 kilo per persoon per jaar. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederlanders, die zich al ontbijtend, lunchend, avondetend en snackend naar 75 kilo vlees per persoon gemiddeld per jaar vreten.
Oh, 6 keer zoveel dus.
Ja, dat is echt wel even een andere orde van grootte. Dus hun gerechten zijn ook best wel veel gebaseerd op groenten. Ik noem een gerecht babenda. Het is een eenpans gerechtje met vooral bittere groenten. Boerenkool, spinazie, mosterdgroen. Ik ken dit niet.
Ja, mustard green. Mustard green. Ja, mustard leaves en zo.
Ik weet ook niet zo goed of dat een goede vertaling is, maar mosterdgroen kwam ik tegen. En snijbiet. En wat een leuk ingrediënt is, wat wordt toegevoegd aan dit gerecht, is gefermenteerd johannesbrood. Ook al bekend als dawa-dawa of sumbala. En dat voegt een bepaalde scherpe smaak toe, die blijkbaar doet denken aan blauwe kaas.
Oh.
Volgens de kenners. Ik heb het zelf niet geproefd.
Goed maar voor vegans.
Nou, bijvoorbeeld. Wat ze ook hebben is ragout digname. Dat is een stoofpotje van jam, wortelen, gember, peper, knoflook, tomaten en uien. En ja, van plaatjes is het natuurlijk lastig uitgaan of het lekker is, maar het zag er wel lekker uit. En het nationale gerecht van Burkina Faso vond ik is to. T-O met een dakje erop. Wordt ook wel gegeten in andere West-Afrikaanse landen. Maar het is eigenlijk een soort pasta gemaakt van gierst, mais of sorghummeel. En dat wordt dan geserveerd met groente, vlees of kippensaus. Het is eigenlijk een soort pastatje.
Oké. Okay.
Over die laatste, kip, moeten we het even hebben. Want in Burkina Faso zijn ze helemaal krankjoren voor hun kip. Meer dan 90% van hun pluimveeproductie vindt plaats op traditionele wijze. Wat natuurlijk heel logisch is, want iedereen doet dat op die manier. Dus waar moet je dan aan denken? Grote velden, veel vrije kippen, geen kuikens, niks op 1,5 centimeter, maar vooral veel vrije uitloop.
Het is dus allemaal biologisch.
Ja, wij zouden het allemaal biologisch noemen. Ja, ja precies. En ze zijn heel trots op hun kipstijl, omdat hun kippen dus heel veel rennen. En die kipstijl hebben ze hun eigen titel gegeven, namelijk Poulet Bicyclette.
Wow, goeie naam.
Ja, oftewel fietskip. Dat slaat op verschillende dingen, waaronder dus het rennen van die kip. Dat het dus net lijkt alsof iemand heel hard aan het fietsen is. Maar ook dat je die kip die je op je bord hebt met de fiets naar het restaurant kunt brengen, omdat het zo lokaal is. En dus niet is ingevroren of vanuit het buitenland en vet gemest op je bord is terechtgekomen.
Wow.
Ja, en daar zijn ze heel trots op. Maar ja, het zijn allemaal vrije uitloopkippen. En die leven allemaal heel lang. En het is allemaal heel bezig, weinig vlees op de botten. Want ja, dat is nou eenmaal hoe een kip werkt. Als je hem de vrije loop laat in de biologie. Dus veel kippen. Goed leven voor de kippen, maar niet heel veel vlees. En dus ook niet heel veel goed eten voor de mensen. En ik kwam een filmpje tegen van een stel wat dacht, nou, ze hebben best wel een goede kippencultuur, maar dat kunnen we wel iets verbeteren. Dat stel, dat kennen wij allemaal. Dat zijn namelijk Bill en Melinda Gates. En zij hebben met hun organisatie de hele kippenindustrie van Burkina Faso nieuw leven ingeblazen.
Ik zeg nieuw leven, een beetje met een ironische ondertoon. Want het nieuwe leven is vooral voor de mensen. Niet per se voor de kippen. Want
ze hebben de bio-industrie geïnitieerd in Burkina Faso.
Ja, maar wel 21ste eeuwse bio-industrie. Wel op een goede, tussen aanhalingstekens, manier. Want hun doel was wel om de genetica en de ziektebestrijding van de lokale kippen te verbeteren. Maar wel proberen om te kijken of ze de voorkeur van de consumenten van de poulet-bicyclet konden behouden. Wat ze deden was het kruisen van lokale hanen met exotische kippen, dus kippen van buiten. En deze nieuwe kip die kreeg een eigen naam, namelijk Poulet du Faso. Van Burkina Faso uiteraard. Ja. Nou, dat was zo'n succes en werd in binnen nooit hem zo bekend, vertrouwd en gewild, dat er heel veel kippen ook gevraagd werden vanuit het buitenland. En die kippenboeren kregen enorm veel inkomsten. Nou, mond-op-mond reclame gaat natuurlijk heel snel. Dus heel veel kippenboeren in het land zijn steeds meer overgestapt naar die Poulet du Faso. En dat lijkt dus ook steeds meer op het westerse model. En daar wringt natuurlijk een beetje de schoen. Want het is goed voor de lokale traditie. Maar die kippen hebben steeds minder plek om te rennen. Worden steeds sneller vet gemest. Kuikens worden steeds sneller doodgemaakt. Dus het is weer een stap richting commerciële grote boeren versus traditionele boeren. Maar in dit geval wel beter voor de lokale bevolking.
Oh, dat is echt een belangenafweging die je hier moet maken, inderdaad.
Ja, en ik zat dus een beetje. Ik ging op een gegeven moment. Kwam ik weer in een andere rabbit hole. Of in dit geval chicken hole. Terecht over de kippenboeren. Want ik zat op zoek te kijken naar de vierkante meter dingen per kip in Nederland en in Burkina Faso. Nou, dat heb ik uiteindelijk niet kunnen vinden, want ze hebben een behoorlijk goede lobby. Wat ik wel vond, en die wil ik even met jullie delen, is een quote van een pluimveehouder over die kritiek kreeg over hoeveel kippen die hield in zijn megastal. En dit is de quote. Iedereen is gefixeerd op de aantallen, maar dieren kunnen niet tellen.
Ja, dag. Dit vind ik echt een Stalin-uitspraak of zo.
Ja, inderdaad. Ja, dat vond ik ook wel heftig. Maar goed, ik wilde even afsluiten met een oproep aan jullie allemaal, want ik ben echt langer dan ik trots ben op zoek geweest naar een Burkina-based restaurant in Nederland of België. Maar ik heb niks kunnen vinden. Maar ik kon ook niks vinden over andere gekke keukens. Dus niks, weet ik veel, Malagasy, Fijinees, Fijiaans of whatever. Dus ergens zou ik het wel fijn vinden als er een soort overzichtje zou komen van een website of whatever. Zeg maar restaurants in Nederland met exotische keukens die je kunt koppelen aan regio's, landen of volken.
Ik wil gewoon een website die open met een kaart.
Nou, bijvoorbeeld dat je gaat zeggen, ik heb zin om Burkinees te eten. Waar kan dat? En dan komen ze uit met, weet ik veel, Hasselt, België. Prima, maar dan weet ik in ieder geval dat ik daarheen moet om Burkinees restaurant te eten. Waarom bestaat dit nog niet?
Dit is een goed project.
Ik, heel
ik denk
goed
ook serieus dat er wel luisteraars zijn die hier een hobby van zouden willen maken. Ja, om dit op te bouwen.
Het lastige hiervan is natuurlijk dat zeg maar mensen die uit Burkina Faso hier een restaurant starten, zijn over het algemeen niet de mensen die de meest flashy, mooiste websites en op Google heel makkelijk te vinden zijn.
Nee, maar daarom is het een peer, een soort crowd.
Daarom had ik inderdaad ook het idee. We moeten hiervoor zorgen dat we dit voor iedereen op een of andere manier beschikbaar stellen. En dan wordt dit weer een heerlijk leuk siteprojectje waar we extreem veel tijd voor over hebben.
Leon wordt voorzitter, denk ik.
Ja.
Hartstikke mooi. Nou, dan dat gaat heel veel tijd kosten waarschijnlijk. En die tijd die heb ik niet voor dit sporthoofdstukje. Dus ik ga jullie vragen, hoeveel medailles heeft Burkina Faso gehaald op de Olympische Spelen?
2 brons.
Ik vrees niks.
Als jullie gaan middelen, dan zit je precies goed.
1 brons.
Ja.
Oh, okay.
Maar de weg naar boven is ingezet. Want de eerste medaille die ze hebben gehaald, en dat is ook nog de enige, was in Tokio.
Oh, okay.
Dat was de laatste spelen. Dus wie weet hebben ze veel succes op de Franse Spelen in Parijs dit jaar.
Ja, van 0 naar 1 is altijd lastiger dan van 1 naar 2.
Ja, misschien ja, ligt eraan. Tenzij je het hebt over kinderen maken of zo. Maar dat is wat andere mensen zeggen. Gaan we er niet te veel aan wijden. We hebben het hier over Ugwef Fabrice Zango. En Zango is fanatiek hinkstapsprongen. Hij is ook de wereldrecordhouder indoor. Waarvan ik niet wist dat er een indoor en een outdoor versie was. Maar hij heeft 18,07 meter gesprongen. En dat is dus het wereldrecord.
Het
outdoor record is nog 20 centimeter verder. Dus die moet hij nog even halen.
Ja.
Dus is wel met een hink en een stap tussendoor, hè?
Ja, precies.
Dat is het principe van hink, stap, sprong, Leon.
Ja, oké, maar beginnen ze ook met tellen vanaf de...
Ja, okay, ja dat gaat ze.
Zeker. Ik wou net zeggen, ben ik nou gek? Nee, extreem ver, maar ja, dat
is geen skispringen.
Nee, precies. Het is 18 meter, maar ja, alsnog wel gewoon indrukwekkend. Weet je wel, gemiddeld 6 meter per sprong. Dus daarmee is hij ook wel de regerend wereldkampioen. Dus bij het laatste WK heeft hij gewonnen. En hij doet ook gewoon een PhD in Lille. Dus ja, je kunt hem nog een handje gaan geven als je wil.
Nou, en Lille ligt dichtbij.
Nederland.
Parijs. Hey. 3 keer raden waar de volgende Olympische Spelen zijn.
Nou, dan kan hij zo daarheen.
Ik zie een gouden medaille voor Burkina Faso in het verschiet.
Dus allemaal even Zango volgen bij de komende Spelen. Voetbal is natuurlijk de populairste sport. En ja, wij hebben best wel wat Burkinese aanvallers gehad in de Eredivisie. Weet jullie nog de eerste Burkinees die wij kenden in onze Eredivisie?
De eerste?
Tijd, ja.
Ik ken vooral een kapstok uit Bobo Dialasso.
Ik moest meteen denken aan Mamadou Zongo.
Oh ja, van Vitesse.
Ja. Leon schudt van nee, Huug, jij wel gelukkig. Ja. Ja, die ken ik nog wel. Een beetje aan het begin van deze eeuw. Rond de eeuwwisseling speelde die. Misschien eind jaren 90. En je hebt nog Raheem Ouedraogo. We hebben hem weer, de witte hengst. Die heeft nog een jaar of 10 bij Twente gespeeld. 141 wedstrijden in totaal. Maar de aanvallers die we tegenwoordig kennen, die speelden vooral bij Ajax. Dus je hebt Bertrand Traoré. Die is tegenwoordig ook aanvoerder van hun nationale elftal. Hij heeft 24 potten voor Ajax gespeeld. Zijn neef Lassina kwam daarna naar Ajax. En die kennen we ze vooral voor zijn grote liefde voor pindakaas. en van de 13-0 overwinning tegen VVV. Grootste overwinning ooit in de Eredivisie. En hij heeft daarin 5 keer gescoord. 3 assists gegeven. Dus honorable mention. En we hadden ook nog Hassan Bandé. Die stond een grote toekomst in het verschiet. Maar die was net geblesseerd. Dus die heeft niet gespeeld voor Ajax. Dus best wel wat aanvallers hier in de Eredivisie. Maar het is nog niet echt niveautje van de Griekse spitsen. Dus laten we al ons geld wel zetten op Burkina Faso. Want ik wil er nog wel meer zien hier.
Ja. Ik zag wel dat ze 2 keer derde zijn geworden op de Afrika Cup.
Ja.
Ik toch best behoorlijk.
Ze hebben ook een keer gehost. Dus er zit wel energie in.
Oké, okay, lekker. Jongens, wat maakt dit land uniek?
Nou, wat me wel een beetje beklijft is die kunstzinnigheid van dit land. Die veel verschillende soorten kunst die ze hier bedrijven. Dus niet alleen maar de dingen die je in heel veel andere landen hoort, maar Ouagadougou als kunstzinnige stad en dat filmfestival waar je het over had en al de spoken word slam poetry cultuur.
Ja.
Had ik niet achter ze gezocht, vind ik wel echt heel vet.
Ja, ik wilde hetzelfde zeggen, want het is vooral opvallend in een landlocked land, zo midden in West-Afrika, verwacht je dat gewoon niet. Het is niet de meest logische plek om een culturele hotspot te zijn.
Weet ik niet. Ja, in Mali hebben ze natuurlijk ook echt superveel, weet je wel.
Klopt, ja. Ja, maar Mali is natuurlijk wel echt een veel groter land nog.
Ja, en ook echt het brede palet vond ik echt heel cool.
Ja.
En wat, waar ik me altijd een beetje verbaasd over heb, is dat die Sankara, die is wel een van de lichtpunten in de Afrikaanse recente historie, weet je wel. Dat dus niet is in een land als een Ghana of een Congo of een Zuid-Afrika of in Tanzania of zo. Daar hadden ze ook wel grote namen. Daarom noem ik ze ook even. Maar juist in zo'n land.
Ja.
Dat niet helemaal overloopt van de bodemschatten.
Ja.
En dat het juist daar gebeurt en dat hij dan dus wel echt bijna wonderen verricht met zo'n land. Dat vind ik echt intrigerend.
Mag ik iets onorthodox zeggen?
Ja.
Ik vind dus eigenlijk weinig uniek aan dit land.
Ja, het was wel een lastig zoek inderdaad.
Ja, het is zeg maar, wat ze hebben ze allemaal best wel op dezelfde manier zoals heel veel andere West-Afrikaanse landen dat hebben, maar wel met hun uitschieters. Zo'n Sankara bijvoorbeeld is echt een goed voorbeeld van wat er in West-Afrika op verschillende landen heeft plaatsgevonden.
Mm-hmm.
Voetballers, hetzelfde verhaal. Ze hebben een paar uitschieters maar en een soort landelijk team wat oké gaat.
Ja.
Eten, hetzelfde verhaal. Kunst ook wel goed, maar niet zeg maar echt iets uitzonderlijks.
Ja. Nee, soms heb je inderdaad een land waarbij we bij deze vraag zeggen van ja, jeetje, wat maakt het land? Ja, wat niet? Dat heb je hierbij niet.
Nee. Maar toch, we hebben wel de witte hengst. Wat gaan we doen als we hier een dagje zijn, jongens?
Ik twijfel tussen de pannenkoekenrotsen.
Oh, ik wist dat jij die ging noemen.
En Ouagadougou.
Ja, ik ga denk ik naar die Margriet Handelsbeurs van jou. Hoe heet die ook weer?
Ja, de Siao.
De Sao, ja.
Daar wil ik ook heen. En al is het maar omdat je in de rest van het land niet kan komen zonder dat Karel van Oostrom boos op je wordt.
Ook dat, ja.
Ja.
Dat is zo. Dan ga ik naar dat Tiébélé. Dat dorp met al die moddergebouwen, maar dan heel fel beschilderd met al die gekke patronen.
Ja.
Daar wil ik wel een middagje rondlopen.
Snap ik.
Stuur de foto op.
Oké, cool. Nou, bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de grote podcast Las. Je hoorde Leon Boelens, Max Gerritsen en Hugo Roortman. En Joris van Impen, die doet de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel, geen experts en wellyfabbers. Volg ons op Twitter en Instagram op @grotepodcastlas. Laat het even weten als we iets verkeerd hebben gezegd of iets cruciaals zijn vergeten. En kijk natuurlijk op de website grotepodcastlas.nl. En volgende week dan reizen we door naar Luxemburg. Wend naar Kotnaba.
Yo, luisteraar. Luister je nog steeds? Klasse, man. Je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou, nu je tot hier bent gekomen, koop dan ook gelijk even ons boek, hè. grotepodcastlas.nl/boek. Doei!